Welkom bij de Belgische Ondernemers Podcast. Wie zijn onze Belgische ondernemers? Wat zijn hun strategieën en hun straffe verhalen? Welke leuke momenten en donkere periodes hebben zij al meegemaakt? We kennen allemaal de historiek van Willy Naastes, Mark Hoeken en noem ze maar op. Maar wat speelt er bij de gemiddelde KMO, de kleine zelfstandige of evenzeer de start-up? Mijn naam is Christophe Rogge, ik ben zelf ondernemer en in deze podcast interviewen we geregeld een ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet, en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele race van tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy! Hallo allemaal, welkom bij aflevering 68 van de Belgische Ondernemer Podcast, ondernemers podcast zelfs. Vandaag een bedrijf of een CEO van een bedrijf dat opgericht is in 2012. Ze hebben ondertussen 30 medewerkers. Ze zijn actief in slechts 65 landen. En het hoofdkantoor is in Antwerpen, dat is altijd leuk. Wij verwelkomen met heel veel plezier vandaag Stefan Dubois in deze podcast. Stefan, hartelijk welgekomen.
Dank u, Christophe.
Stefan, ik denk dat ik voor ons beiden mag spreken en we gaan ook niet liegen. Het is ongeveer 1 miljoen graden buiten. Wij verdienen zeer veel respect met deze opname, vooral u, om toch te komen opdagen. Vertel eens, Stefan, Pointer Pro, dat is de naam van je bedrijf. Hoe is dat tot stand gekomen? Hoe ben je begonnen als ondernemer? Vertel eens even kort jouw verhaal. Hoe ben jij daarin gerold?
Ja, zeker. Ja, ik ben eigenlijk ingenieur van opleiding. En dan nadien, na mijn afstuderen, ben ik begonnen in consulting. Grote bedrijven zoals... Eerst ben ik begonnen bij PwC, PricewaterhouseCoopers. Daarna overgestapt naar CSC, Computer Science Corporation. En daar eigenlijk altijd in contact geweest met enterprise software. Grote systemen zoals SAP, die we dan ook bij grote klanten, multinationals, gingen implementeren. Dat waren megaprojecten. Op zich wel interessant, interessante carrièreverloop ook doorgemaakt. Maar op een bepaald moment, dat was eigenlijk ook iets wat ik altijd al wel een beetje in mijn achterhoofd had, om iets zelf te maken, een bedrijf op te richten, een eigen business te lanceren. Dus in 2012 was het dan zover. Op zich, daar was wel eerder over gedacht. Maar dan heb ik Survey Anyplace, heette het in de tijd nog, opgericht. Dus een platform voor online surveys, enquêtes te maken. Dus een SaaS-platform, software as a service. En dan ook een vennoot aangetrokken die wat meer een commerciële insteek had, zodat ik meer technisch en product was en ook marketing. En dan samen daarmee begonnen. Het was een interessant avontuur. De surveys op zich, enquête software, dat is iets dat je eigenlijk, dat is eigenlijk een beetje een commodity. Je hebt veel spelers. En dat was moeilijk om ons te differentiëren van anderen, zoals een SurveyMonkey of zelfs Google Forms. Ja. Dan hebben we toch wel wat tijd nodig gehad om een niche te vinden, de zogenaamde product market fit. Ja, we hebben een aantal dingen uitgeprobeerd, ook sommige dingen die uiteindelijk een doodlopende straat bleken te zijn, maar je weet pas dat het een doodlopende straat is als je erin zit natuurlijk. Dus daar is wel wat tijd over gegaan. En in 2019 zijn wij geswitcht of hebben wij een reporter erbij ontwikkeld. En dat is eigenlijk een stuk functionaliteit om de antwoorden van de survey te converteren naar een gepersonaliseerd advies. Ja? Dus gepersonaliseerd adviesrapporten, vandaar de naam reporter. En dan de combinatie van die twee zaken, dus de questionnaire builder en de report editor, dat maakt ons wel uniek. En vanaf dan is de groei beginnen versnellen. Tot nu eigenlijk, waar dan we inderdaad een bedrijf zijn van 30 mensen. En we groeien ongeveer 40% per jaar. Wow. Nu, die groei gaat de komende jaren misschien wel afnemen in percentage. Toch wel een gezonde groei en een goede niche en nu wel product market fit, want we leveren wel iets uniek aan, weliswaar een kleinere markt dan de surveymarkt, maar dat is niet erg. Als die markt, als er genoeg volk of genoeg klanten, potentiële klanten zijn, die dat willen hebben, dan is dat goed genoeg natuurlijk.
Ja.
Ja.
Oké. Ik heb het gevoel dat het zou een hele technische podcast kunnen worden. Gaan we niet doen. Maar het is wel belangrijk om bijvoorbeeld eens een voorbeeld te geven. Jullie surveys, enquêtes, waar daarna een rapport uitrolt. Over wat voor segment spreken we dan? Is dat bijvoorbeeld voor, ik zeg maar iets, hè, HR om mensen aan te werven? Is dat voor sales managers om sales aan te werven? Hoe moeten wij dat zien? Wie zijn ook bijvoorbeeld jouw klanten en waarvoor gebruiken ze het? Enfin, ene klant is genoeg. Dat je gewoon een duidelijk voorbeeld kan stellen van wat het juist inhoudt.
Ja, zeker. Bijvoorbeeld... Onze klanten zijn meestal professional services bedrijven, ja? Professionele dienstverleners, consultants en zo meer. Waarbij ja, het is een beetje in alle domeinen, dus inderdaad HR, marketing, maar ook andere domeinen. Bijvoorbeeld ook in cybersecurity, Torreon, dat is een bedrijf hier uit Antwerpen. Die gebruikt voor cybersecurity maturity assessments. En dan ja, bijvoorbeeld ze vragen dan. Ja, dus misschien wel simpel voorgesteld, maar in de cybersecurity maturity assessment zou je kunnen vragen van heb je al antivirus op al je PC's? Of gebruik je al MFA, multi-factor authentication? Ja. Dat soort vragen. En afhankelijk van het antwoord op die vragen wordt je dan in een maturity level opgedeeld of krijg je zo'n score. Als je bijvoorbeeld maturity level 2 hebt, dan gaat daar een uitleg bij staan wat dat betekent, maar dan gaat er ook advies bijstaan, gepersonaliseerd advies van hoe dat je dan naar het volgende niveau moet gaan. Ja? En dat advies gaat natuurlijk anders zijn als je een ander maturity level hebt. En de relatie tussen ja, de antwoorden op die vragen, als je natuurlijk antwoordt op de vraag van heb je al antivirus, als je daarop nee op antwoordt, zul je waarschijnlijk op maturity level 1 of 0 zitten. Uh-huh. De antwoorden op die vragen ja, worden omgerekend naar scores. En beïnvloeden dan het advies dat je krijgt in het rapport. En het rapport is ook volledig gebrand en allee, ja, dus volledig in, op maat van de klant gemaakt. En ook in de design van de klant. Zodanig dat eigenlijk alsof, ja, het is alsof een consultant of een expert het rapport geschreven heeft. En dat is eigenlijk wat ik doe, mijn oude job eigenlijk digitaliseren, of een deel ervan tenminste.
Oké, heel duidelijk. Dus in dit geval Torian komt naar jou en zegt van kijk, we willen graag een assessment dat automatisch verloopt op basis van meer keuzevragen of van vragen waar een score automatisch wordt toegekend en een rapport automatisch uitrolt. En jullie schrijven dat voor hen.
Ja, wij hebben natuurlijk niet de kennis, de content en de expertise. Die hebben zij. Hè? Dus ja. Wij zijn eigenlijk gewoon simpele softwarebouwers. Okay. Dus dat moeilijk genoeg. wat ze aan ons niet gaan vragen is van welke vragen moeten we stellen voor cybersecurity te meten bij klanten of welk advies moeten we daar geven. Daar zijn ze zelf veel beter in.
Ja.
Wat we soms wel doen als professional services naast onze software is wel zo de setup, maar dan altijd op basis van de input van de klant. Of ook het rapport designen. Als zij dan, of hun marketingdepartement een mock-up geeft, dan steken wij dat in ons systeem. Okay. Dus dat doen we wel als professional services. Maar de content zelf, de expertise zelf, is altijd van de klant. En wil daar ook niet in tussenkomen of concurreren met onze klanten of zo. Dat zou geen goed idee zijn.
Nee. Ja. Heel helder. Even terug naar de basis. Je was consultant, in dat geval voor SAP. Je wou altijd al iets voor jezelf beginnen. Ben je dan eigenlijk achter je uren begonnen om iets om dat te ontwikkelen en over na te denken? Of is dat iets waar je onmiddellijk de sprong hebt gewaagd om samen met je vernoot die start door te nemen?
Nee, dat was eerst achter de uren inderdaad. En eerst eigenlijk had ik een idee voor een CRM-achtige software te maken. Dus Customer Relationship Management. Een beetje zo one view of de customer en alle data bijeenbrengen van de klant in één systeem of in één platform. Dan heb ik dat laten varen, dat idee, omdat er dan redelijk wat concurrentie was in de CRM-markt. Maar ja, dat was op hetzelfde moment dat Teamleader begonnen is en die hebben het wel gedaan. Dus het is niet omdat concurrentie is dat niet mogelijk is natuurlijk. Hè. Je moet gewoon de juiste doelgroep kiezen. Dus maar dan ben ik wel begonnen, ook met Tablet Quiz. En dat was eigenlijk een hobbyproject. Ik had eerst een quiz gemaakt voor de verjaardag van mijn dochter. Met technologie die toen was de iPad nog nieuw. Dat was net als de iPad gelanceerd was. Om op de iPad zo van die leuke quiz te maken, dat je kunt swipen tussen de vragen en ook dat je video's en foto's daartussen ziet. En ja, dat ging eigenlijk heel gemakkelijk om dat te maken, omdat het ook technologieën waren die, ja, die gebaseerd waren op framework, dat je niet alles moest ja, from scratch programmeren.
Ja, oké, maar je gaat daar los over, allee, vlotjes over. Mijn dochter is blij als ik een app kan installeren. Jij bouwt heel het gegeven.
Nee, maar ik heb daar wel wat, ja, wat catch-up moeten doen van technologie. Ik was natuurlijk wel vertrouwd met programmatie en zo van... In de jaren 90 had ik dan ook wel voor professioneel een en ander gedaan rond programmatie. Maar ja, 2012, de jaren 90, de technologie waren toen wel wat veranderd. Maar ja, de basis blijft dan toch hetzelfde. Je kan dat wel, als je genoeg gemotiveerd bent, dan kan je wel daar snel bij zijn. Er is ook veel informatie online beschikbaar. Er is open source, ja. Technologie, clouds. En ja, alles is heel accessibel geworden. Hè. Dat was relatief gemakkelijk om dat op te zetten, die MVP, Minimum Viable Products noemen ze dat soms in start-up termen. Ik heb dat dan ook op een website gezet, tabletquiz.com noemde dat toen. Dat was nog allemaal na mijn uren. En dan hebben we daarna ook surveys erbij gevoegd en survey any place. Maar dan was ik al, dat was niet meer na de uren, dan had ik al ontslag genomen bij CSC. En dan eigenlijk dat 3 maanden na mijn ontslag heb ik al het commerciële product kunnen lanceren. Niet dat daar direct duizenden klanten op afkwamen, hè, maar het was toch een commercieel product, dus dat was toch al een succes.
Oké, dat leidt me direct naar mijn vraag. Hoe zijn de eerste klanten bij jou terechtgekomen? Ben je die zelf gaan hunten of was dat via... Ja, gewoon internet en toen al social media. Hoe zijn die bij jou terechtgekomen?
Ja, de eerste klanten waren zelf hunten uit mijn netwerk en dan gaan praten en proberen dat mensen of potentiële klanten dat zouden uitproberen. Eerst de gratis versie en dan laten betalen.
Ja.
Maar dan vrij snel daarna is dat het toch ook via internet begonnen. Dus via digitale marketing. Vooral in het begin van SEO, Search Engine Optimization, dus organisch zoekverkeer van Google. Ja. Dan proberen op de juiste keywords te ranken en dan de mensen te converteren die op de website komen.
Dat deed je ook zelf?
Ja, in het begin wel. Ja. In begin wel. Vroeger was dat ook nog niet zo moeilijk met tabletquiz. Natuurlijk, als je een gratis product aanbiedt, is het niet zo moeilijk om mensen te laten converteren. Ja. Daarna hebben we dat voor een stuk nog zelf gedaan. En hebben we ook marketing consultants daarbij ingezet. We hebben heel veel, over al die jaren heen, hebben we heel veel met consultants en externe gewerkt.
Okay. Ja, lijkt me ook normaal dat je niet iedereen direct in dienst gaat nemen. Waar,
ja, inderdaad.
Waar is de versnelling gekomen? Want ik loop daar ook vlotjes over in het begin van mijn introductie van jou. 65 landen actief op dit moment. Ja, de grenzen oversteken met internet is natuurlijk niet extreem moeilijk. Maar ben je van in het begin dan in het Engels begonnen, bijvoorbeeld? Dat heel de wereld je kon vinden? Of is dat ook gaandeweg vertaald geweest?
Nee, van in het begin in het Engels. Ook, het was eigenlijk niet Nederlands in Wien ook. Ja, nu ook onze Nederlandse versie van onze site ben ik eigenlijk niet zo fier op. Maar enkel in het Engels. En dan, ja, als je dan via internet, zeker via organische search, dat is eigenlijk onafhankelijk van het land. En dus je hebt de grootste Engels sprekende landen, US, UK, maar ook West-Europa en Australië en Nieuw-Zeeland. Dat is eigenlijk de meest voor de hand liggende markten voor ons. Dat is al groot genoeg natuurlijk. En dan zijn er ook nog een aantal andere landen. Maar de westerse landen, dat werkt wel het beste voor ons nu. Ja.
Ja. 2 jaar na opstart 2014 werden jullie al geselecteerd voor de Stardit van KBC.
Ja. Ja.
Dat is een platform dat eigenlijk startups... Een acceleratie geeft, zeg maar.
Mm-hmm.
Wat is die acceleratie geweest? Is dat geldelijk? Is dat een netwerk? Is dat ineens potentiële klanten die in contact gebracht worden door hen? Hoe werkt dat juist?
Ja, Startit is... zij pakken geen deel in uw bedrijf. In tegenstelling tot sommige andere incubatoren. Maar ze helpen wel met... Dus ja, coaching, networking, kantoren te beschikking stellen, ook opvolgen. Dat je ergens ja, als je bijvoorbeeld geen board of directors hebt, dat je ergens een klankbord hebt. Niet een klankbord, maar toch ook ergens een accountability moet afleggen. Dus ja, ik denk dat dat wel nuttig was en dat het ook aan te raden is aan iedereen die dat zou overwegen. Netwerk voor nieuwe klanten. Ja, we hebben daar wel wat nieuwe klanten uitgehaald. Dus nu niet dat zij de klanten gaan zoeken voor u. Je moet nog altijd zelf proactief daarmee bezig zijn. Maar we hebben toch wel, ze doen dan zo events waar dat er ook grote bedrijven op uitgenodigd worden. En dan start-ups kunnen zich voorstellen aan die grote bedrijven. En daar komt er af en toe dan wel eens iets uit. En dan ook opleidingssessies, coaching, ja, dingen waar je niks van af weet, zoals legal of andere zaken, ja, in mijn geval. Daar geven ze, dan komen er andere bedrijven die ik daar een uitleg rondgeven. En je leert ook natuurlijk niet enkel van degene die de uitleg komt geven, maar ook van elkaar. Misschien sommige bedrijven die al wat verder staan dan jij. En dan het kantoor en het feit ook gewoon van met andere mensen te zitten, want anders zat ik. Dat we altijd alleen hier bij mij thuis. Ja. Met ons twee. Gewoon al van een keer naar de koffiemachine kunnen gaan en een babbel te kunnen slaan, dat is ook al iets waard, vind ik.
Ja, absoluut. Ja, en het bleef niet onopgemerkt, want een aantal jaar later dan worden jullie opgenomen in de Fast 50, top 50 van snelst groeiende bedrijven, technologiebedrijven in België.
Mm-hmm.
Dat wil toch zeggen dat daar effectief een markt voor was, hè? Dat daar met grote ogen naar gekeken werd en dat je daar een niche had aangeraakt waar tot dan toe ontgonnen terrein was.
Ja, inderdaad, ja. Ja, die product market fit is ook zo'n woord dat dikwijls gebruikt wordt in de start-up wereld. Ja, met de surveys hadden we die eigenlijk niet echt. Allee, ja, bedoel, dat is een beetje, als je je afvraagt of dat je het hebt of niet, dan heb je het waarschijnlijk niet. Als je verliefd bent op een meisje, als je moet afvragen, ben ik verliefd of niet, dan ben je het waarschijnlijk niet.
Ja, kans is klein.
maar als het er is, dan weet je het wel onmiddellijk. Dus bij ons was dat voor die product market fit. Als klanten zeggen in een videoconferentie van... Mahi, dus ik heb hier echt heel, heel lang naar iets zoals jullie aanbieden gezocht. En ik ben echt super blij dat ik jullie gevonden heb. Want ik dacht dat niet bestond. Als je zo meerdere klanten hebt die dat zeggen of prospecten, ja, dan dat is een goed teken. Dan zit je in product market fit. Met de surveys hadden we dat nooit. Met die assessments en die automatische adviesrapporten hebben we dat wel regelmatig. Als je verliest, ook als je iets verliest, een deal verliest, ja, dan is het meestal niet tegen een competitor, dan is het meestal ergens custom development of ergens dat ze het niet meer gaan doen of dat ze dat het te duur is of weet ik veel. Ja, dan, ja.
Ja. Well, als je alleen bent, dan is het te duur relatief natuurlijk. Maar jullie begonnen met twee, daar kruipt wat tijd in qua ontwikkeling, zeker die eerste projecten, qua opzet. Ik neem aan dat er uiteraard, ja, ik spreek niet voor uw financiën, maar Het grote geld wordt opgeleverd na dat jij het project hebt opgeleverd, klopt dat?
Ja, we proberen wel de klanten op voorhand te laten betalen. Dus we hebben de software licenties die recurring zijn. Dus dat is meestal een jaarlijkse betaling. Dus dat is wel op voorhand te betalen. En dan de professional services, eigenlijk is 80%... Ja, het is meer, dus 85% van onze business is eigenlijk de recurring software. Ja, ja. En dan 15% die professional services. Wat ik zei daar, als een klant vraagt om een rapport te designen voor ons en dan in het systeem te steken, dan doen wij dat. Daar proberen we ook wel zoveel mogelijk op voorhand te laten betalen.
Ja,
okay. Maar soms vraagt de klant ook van die in twee te splitsen en een helft bijvoorbeeld op het einde te betalen. Dus dat kan ook wel. Als je bootstrapped bent, als je geen extern kapitaal opgehaald hebt, dan kan je wel best aan de klant vragen om op voorhand te betalen. Dat zijn ook geen supergrote bedragen. Ik bedoel, dat soort klanten. We hebben ook kleinere klanten natuurlijk, voor wie dat dan misschien wel een heel groot bedrag is. Maar ja, dat gaat 5.000, 10.000, 20.000 euro. Dat valt wel mee. Hè.
Ja, voor maatwerk valt dat inderdaad wel mee. Ik had dat inderdaad ook veel duurder verwacht. Je zegt het zelf, bootstrapped. Hoe lang zijn jullie dat gebleven? Want ik had vernomen dat er ergens een kapitaalsronde geweest is.
Ja. Ja, dus eind vorig jaar hebben we dus wel een lening, dus niet echt kapitaal as such. Ja. Dus geen equity. Eind vorig jaar hebben we PNV en KBC een lening van 950.000 euro opgehaald of gekregen. Maar dat zit eigenlijk ja, dan in het begin. Helemaal in het begin hebben we er een klein beetje geld zelf ingestoken, dat ook wel. Mm-hmm. Maar voor de rest is het volledig bootstrapped, ja.
10 jaar lang dan?
Ja.
Dat is dat recurrent model natuurlijk, wat de grote winnaar is.
Ja, inderdaad. Dus recurrent model in combinatie met online marketing. Dus wat ik altijd zeg, ja, proberen goedkope lead- of klantacquisitie. Hey, dus online is goedkoop, alhoewel dat Google, bijvoorbeeld de betalende advertenties van Google, dat die wel sterk in prijs gestegen zijn.
Inderdaad.
De laatste jaren, maar toch, ja, het is nog altijd relatief goedkoop in vergelijking met... Ja, zoals bij mij vroeger in de consultingbedrijven, dat je een sales of een account manager moet aanwerven en die dan ter plekke zetten in een sales office in Amerika of ergens. Ja, dat is nog altijd veel duurder uiteraard. Dus dat die goedkope acquisitie in combinatie met een hoge lifetime value, zoals ze dat noemen, dus wat hij eruit krijgt uit de klant over zijn levensduur. Dus annual contract value, dus de recurring fee en dan een lage churn. Dus we zien dat er niet te veel klanten hun abonnement opzeggen. Yes. Als je die drie dingen samen hebt, ja, dan heb je natuurlijk wel een rendabel business model.
Absoluut. Is dat ja. Een jaarlijks model?
Ja, dus de meeste klanten betalen jaarlijks hun abonnement voor de software. Sommigen ook maandelijks, maar daar proberen we ook van af te stappen. Ja.
Oké. Okay. Ja, dat was een tussenvraagje met erover begon. Ja, heb je momenteel sales lopen of loopt het nu nog altijd gewoon via Google en andere...
Het is wel, er is wel sales in combinatie met Google. Hè. Dus het is niet volledig touchless. Hey, voor de kleine plannen, maar dat is het minste deel van onze business, het kleinste deel van onze business. Daar is het wel volledig self-service, maar voor de reporter, dus voor ons flagship product, dat 80% is van onze business, daar is het wel online acquisitie. Maar op het moment dat je eigenlijk wilt het product kopen of eerst leren kennen, dan is gewoon contact us button en dan is er iemand van ons sales team die je contacteert aan een videocall. Opzetten en demo, eventueel nog wat vragen stellen en dan in het beste geval natuurlijk de licentie kopen.
Ja.
Dus dat is eigenlijk hoe dat werkt. Dus wel, er is wel een sales involvement. Dat vinden we ook goed, omdat we daar zien dat de conversie dat toch wel verhoogt. Het is ook een product dat toch wel wat complexiteit. We proberen het wel zo makkelijk mogelijk te houden, maar er zijn wel wat parameters en wat zaken die... specifiek voor de klant moet opgezet worden. Je kan natuurlijk alles proberen automatiseren, maar we merken toch dat, dat er, als je daar nog een human touch tussen steekt, dat het resultaat beter is, de conversie hoger is.
Wel, daar komen we dadelijk terug op, want ik heb uw opiniestuk in trends gelezen. Dat is was volledig eens. Maar toch nog, qua sales maar het moeilijkste gedeelte van sales, het vinden van potentiële klanten... Dat is wel al gebeurd, hè? Van zodra je contact us krijgt. En dat doe je puur op basis van Google-advertenties, van bepaalde mond-aan-mond reclame, neem ik aan, klanten die doorverwijzen. Dat wordt niet op een andere manier door een sales geprospecteerd.
Nee, dus ja, natuurlijk. Dus Google-advertenties zijn nog een aantal andere paid acquisition kanalen, maar die zijn kleiner dan Google. Dan heb je natuurlijk de organische. Traffic, ook voornamelijk van Google. Dan heb je ook third-party websites zoals Captera en G2. Dat is misschien minder bekend, maar dat is een beetje TripAdvisor, maar dan voor softwareproducten. Dat is ook heel belangrijk dat je daar op staat en dat je daar ook hoog staat en ook veel reviews hebt en goede reviews. Dus dat is belangrijk voor ons. Dus dat zijn eigenlijk de drie pijlers, organisch. Dan paid acquisition en dan die third-party sites. En dan de sales is overwegend, dus inbound. Ja, soms doen ze wel Ze gaan zeker niet cold outbound doen of zo prospecteren bij partijen die we nog niet kennen.
Nee.
Maar wat dan wel doen natuurlijk is bij ja, klanten die al klant zijn, om daar proberen uit te breiden, andere departementen, andere landen, product upsellen of van die zaken uiteraard wel. Dat is
En
dan
dat
wel
lukt.
maar meer proactief. Dat lukt, maar we moeten nog wel meer doen, want we zijn traditioneel nogal gefocust op nieuwe klanten binnenbrengen altijd. Terwijl dat eigenlijk ja, kostenefficiënter is om soms bestaande klanten uit te breiden.
Ja.
Dus daar moeten we nog wel wat meer energie in steken.
Oké. Okay. Werkpuntje, kan geen kwaad. Je
ja,
bent al goed bezig.
Natuurlijk.
Ik had het net over jouw opiniestuk in Trends, waar je eigenlijk, als ik het heel concreet mag samenvatten, benoemt dat de digitalisatie, dat de slinger soms doorslaat en dat het menselijk contact nog altijd zeer gewenst is om kwaliteit te bieden. Je heeft daar een voorbeeldje van de bankkantoren die plots verdwijnen, waar iedereen uitermate geïrriteerd over is. Maar in de B2B-omgeving zijn er ook zo wel van die voorbeelden. Wanneer ben je beginnen beseffen of vaststellen in je eigen omgeving, of misschien nooit, maar in een andere omgeving, dat digitalisering ook gewoon te ver kan gaan? Dat als een human touch weg is, dat je gewoon kwaliteit verliest in serviceverlening?
Ja, ik denk als je als klant ja, toch een belangrijk bedrag betaalt aan aan andere softwarebedrijven of ook aan Google of Amazon, aan bedrijven die toch wel ja, die toch genoeg middelen daar zouden moeten voor hebben. En je ziet dat je, ik zal niet zeggen dat je slechte service krijgt, want dat kan ik op zich wel niet zeggen op die manier, maar je hebt wel geen vast contactpunt.
Nee.
Wat dat is eigenlijk voor, ja, als je ziet, bij Google geven wij een kwart miljoen per jaar uit. Dus dan zou ik toch wel... ja,
tenminste
een intern... Ja, maar ja, dus
ja.
Je moet niemand met mij een 3-sterren restaurant gaan doen of zo. Dat hoeft niet. Dat snap ik wel dat dat nummer van deze wereld is ook. Maar ja, je zou toch wel op een contactniveau, een contactpersoon op niveau moeten hebben.
Ja.
Bij sommige anderen heb je dat wel. Hè. Bij KBC heb je dat wel. Die doen dat wel goed, denk ik. En bij anderen heb je zo altijd iemand anders. Dat is ook natuurlijk niet ideaal. Die je op zich dan wel goed helpen, maar die je niet kennen. Ik heb ook het verhaal van Worldline in de tijd. Dat is het bedrijf achter Visa en Mastercard.
Ja.
En dan gingen we waren dan geswitcht naar Stripe. Dat is een andere speler. En dan ja, opeens heb ik iemand aan de lijn. Ja, ik ben nu account manager van Worldline. Maar ik waren al 5 jaar bij Worldline, ik had die persoon nog nooit gehoord. En ineens als ze weet dat we weggaan, dan
ja,
heb je ineens een account manager.
Ja.
Allee, dat vind ik van die dingen. Alleen voor zo'n bedrijven,
ja,
dat kan toch niet. Dus een beetje human touch erin steken op een intelligente manier. En zeker ja, iemand ja, een beetje een first point of contact. En uiteraard als je... Ja, als je iets transactioneel moet doen, als je paswoord moet veranderen of zo, dan moet je naar de website afgeleid worden en zo efficiënt mogelijk doen natuurlijk zonder tussenkomst, uiteraard. Maar ja, er moet toch iemand zijn voor bepaalde, en voor dat soort producten die, ik denk dat in die end ook beter is voor die partijen. Als ze menselijk contact hebben, dan gaan de retention gaat beter zijn. Van de klant. En dat vinden wij ook, dus andere softwareproducten. We zijn klant bij veel andere softwareproducten en in Amerika en zo is dat nog wel een trend van alles automatisch te doen. Je hebt wel een helpdesk natuurlijk, waar je inderdaad wel goede service krijgt, maar je hebt geen echt, er is niet echt een persoon die continu, of die ja, voor u verantwoordelijk is als klant. Als je dat kunt hebben, dan denk ik dat je toch wel differentieert. In plaats van dat we willen uitschakelen en kost wat kost door technologie te vervangen, zouden wij eerder zeggen van ja, we gaan zien hoe dat we dat kunnen doen, maar wel kostenefficiënt zijn natuurlijk. En we willen natuurlijk altijd dat het rendabel is. Hè. Maar zeker voor grote klanten, voor grotere klanten die 10, 15, 20.000 per jaar spenderen, is dat op zich geen probleem om dat te hebben en om dat toch kostenefficiënt te houden.
Hoe doen jullie dat? Want actief in 65 landen. Vermoed dat er regelmatig al eens gebeld wordt van ik heb een issue of ik zou een vraag willen stellen. Komen die allemaal bij jullie hier in Antwerpen terecht?
Ja. Dus we hebben ja, in Antwerpen en we hebben ook 2 mensen in Latijns-Amerika voor de US time zone.
Oké, okay. Ja, voilà.
Dus voor, de, ja, voor alle time zones te dekken wat betreft support. Dus op zich, ja, dat werkt wel goed. Maar daarnaast is voor de grotere klanten ook wel een account manager. Als er meer fundamentele issues of vragen zijn, of dat ze iets
Ja,
nieuws
iemand
willen
die voor
hebben
hen
in het
vecht.
product. Ja,
Ja, ja.
iemand die, die verantwoordelijk is voor hen als klant.
Ja, perfect. Wat is zo het gekste dat je al van vraag gekregen hebt om in een assessment te steken? Ik ben super benieuwd of er nog iets raars uitkomt.
Het gekste.
Of het moeilijkste als er niks gek is. Maar ik verkies het gekste, ik ga niet liegen.
Ik denk dat we een assessment gemaakt hebben over uiers of koeienmelken en zo. Ja, zoiets heel raars. Dus dat is wel iets heel gek, om het zo te zeggen.
Ja, absoluut.
Nog iets anders is natuurlijk ook, wat ons eigenlijk onze beste assessment is de Erotic Blueprint.
Okay.
Dat is op zich niet zo gek, maar dat is een B2C voorbeeld, terwijl we eigenlijk meestal B2B zijn.
Ja.
Maar je hebt in Amerika heb je Miss Yaya, ik weet niet of ik het goed uitspreek, een beetje de goede leakers van Amerika, maar die heeft wel een beetje meer bereik als goede leakers. En daar heb je, als je op Google intikt Erotic Blueprint, dan kom je bij ons op onze quiz of assessment terecht. Dus zoals bij alle andere assessments hebben wij de inhoud niet bedacht. Dat komt van de specialisten ter zake. Maar dan kan je dus worden een aantal intieme vragen gesteld over je voorkeuren en nog een aantal andere dingen. En dan krijg je op het einde een categorie, wordt je eigenlijk in een erotische categorie ingedeeld. En je partner kan dat dan ook doen. En dan kun je die categorieën vergelijken en dan zien als je van een andere categorie bent, van wat je moet doen om elkaar het leven aangenaam te maken.
Je vertelt het een beetje verlegen, maar ik vind het nog niet zo'n slecht idee eigenlijk. Dat is eigenlijk heel
maar
goed gezien.
Het is onze meest genomen quiz, dus het zit wel goed in elkaar.
Ja, het moet zijn. Ik vind het op zich wel een heel goed idee. Kan je meenemen naar dates en zo? Dan moet je al niet veel meer vertellen. Dan kan je gewoon die bladjes, de rapporten uitwisselen. En dan weet je of je nog eten moet betalen of niet. Oké.
Okay. Ja,
goed verhaal. Dank je wel. Dus Erotic Blueprint.
Ja, en die hebben ook hun SEO, Search Engine Optimization, hun huiswerk heel goed gedaan. Omdat je daar niet mag op adverteren. Dus ze hadden geen andere keuze buiten SEO. Althans niet in Google, denk ik. Dus op die onderwerpen mag je niet adverteren. En dan, als je gewoon indikt Erotic Blueprint, dan kom je er direct op. Dus,
Nice. Heel leuk vooral. Bedankt. Voor jezelf, Stefan, hoe ziet jouw gemiddelde dag eruit? Wanneer sta je op? Wat doe je ondertussen? Dat zal wel variabel zijn. Rond laat ga je slapen? Hoe ziet zo'n werkdag van jou eruit?
Ja, ik sta meestal rond 7 uur op. Ik heb daar tegenwoordig geen wekker ook meer voor nodig. Dus dat is gemakkelijk. Ik word vanzelf wakker. Dat is redelijk klassiek ontbijt met fiets naar het werk wel. Dat is wel belangrijk, omdat je dan ook een stuk gedeconnecteerd bent. Soms luister ik wel een keer naar een podcast op de fiets, maar meestal niet. Meestal tussen 8:30 en 9:00 op het werk. En dan meestal ga ik tussen 6 en 7 naar huis. We werken ook niet altijd op kantoor. Dus de meeste mensen werken 3 dagen op kantoor en 2 dagen thuis. Of 50-50, zoiets.
Ja.
Maar ik zit meestal wel 4 dagen op kantoor en 1 dag thuis per week, zoiets. En dan s'avonds... s'avonds is het gewoon eten met gezin of wat er nog van over.
Wat gezin of van de tijd?
Of van de tijd. En dan soms ook nog eens s'avonds nog wel een keer iets doen voor het werk, maar dan misschien niet echt hardcore werk, maar dan bijvoorbeeld zo een keer een artikel lezen of een podcast luisteren of iets. Iemand die een blog geschreven heeft, onze copywriters die een blog geschreven heeft, dan kan nalezen en nog opmerkingen overgeven. Dus ik noem dat niet echt werk, dat is wat meer plezier.
Dat is meer interesse en plezier, ja.
En dan, dan meestal gaan we tussen 11 en 12 gaan slapen.
Oké. Zeg, door weer in wind met de fiets?
Ja, toch wel, ja. Dus als het regent en zo, dan ga ik ook met de fiets. Dat is een kwestie van goede kledij te hebben. Dus dat is...
Bewonderenswaardig, maar ook levensgevaarlijk. Theorie.
Ja, het is altijd dezelfde weg en op zich valt dat wel mee, denk ik. Het is Ja, het is gewoon leuk, vind ik, als je altijd met de fiets gaat, dan heb je ook geen keuzestress van, zou ik wel de fiets pakken of de auto of zo. En
Klopt.
als het regent, als je dan de auto moet pakken, is het toch meestal miserie wat betreft verkeer en zo. Dus ja.
Ja, helemaal gelijk in. Durf ik de vraag dan nog stellen of jij nog sport of is dat uw sport?
Ja, dat is, ik sport daarna ook nog ook fietsen, mountainbiken, koersfiets in het weekend en nu ook s'avonds als de dagen wat langer zijn. Dan ook ja, soms is lopen ook, maar lopen is meer als er niks anders is.
Als platteband heb.
Dat is gemakkelijk, dan moet je gewoon sportschoenen aantrekken en bent weg. En dan ook kitesurfen, dat doe ik ook wel. Ja.
Oké, moeilijk in Antwerpen?
Ja, dat is moeilijk in Antwerpen. Dan moet ik naar de zee gaan, inderdaad.
Ja,
Of naar
dus dan rij je naar de Belgische kust of.
ja, Belgische kust of Oosterschelde in Nederland. Dat doen we ook wel. Ja,
Ik vind dat altijd echte helden als ik dat bezig zie, een kitesurfer. Dat gaat hoog, hè?
ja. Dat gaat ook. Eigenlijk is het wel. Het is misschien gemakkelijker als het eruit ziet. In die zin dat. Als je het kan, dan kan je het ook voor altijd. En dan ja, begrijp je eigenlijk niet dat je er ooit zo lang over gedaan hebt om het te leren.
Ja,
Maar
maar dat
er is wel een leercurve, dat is wel waar. Ja.
Oké. Want ja,
Ja,
eens dat je atomen kan splijten, dan kan je het, maar.
dat is waar. Ja, het is niet zoals met fietsen, dat je altijd moet trainen om op niveau te blijven. Als je een jaar niet kitesurft en je komt dan terug op die plank, dan gaat dat gewoon terug. Ja.
Oké.
Dat
Is dat fysiek
is heel
zwaar?
makkelijk. Niet zo zwaar, nee. Nee.
Ja, ik zie die gewoon soms 5 meter de lucht in zwieren en
Ja, oké. Okay,
dat is wel best pittig. Maar dan moet je wel wat tijd voor uitrekken, natuurlijk. Dus dat is
inderdaad. Ja.
voor fietsen eigenlijk ook wel, hè? Als je met de koersfiets weggaat. Of,
Ja, toch minimaal 2 uur om iets te hebben.
dat is
Dus inderdaad, ja.
dat is in elk geval op dat moment ook direct jouw ontspanning. Of doe je nog andere dingen om te ontspannen? Om eigenlijk te deconnecteren, weg te geraken uit de slop van het werk.
Nee, dat is wel voornamelijk sport. En soms is ja, gewoon wat tv kijken of een serie, dat doen we eigenlijk niet zoveel, eerlijk gezegd. En dan ja, met vrienden iets gaan eten of ergens
Oké.
naartoe gaan, reizen, naar familie gaan. Ja, zo'n zaken, dat is ook wel ontspannend. Maar sport is meest, ja, en zeker kitesurfen als je op zee zit. Ja, dat is echt wel de connectie. Hè. Want dan denk je. Dus niet dat je dan misschien nooit aan je werk denkt of zo, maar het is niet zo dat je eraan denkt en dat je zo ja, zorgen hebt of zo, of dat je daarover piekert of zo. Het is echt
Nee.
wel ontspannend. Ja,
Plus, als je eraan denkt, dan is dat heel snel weg als je weer de lucht in vliegt. Dan moet je even
ja,
aan iets
ja,
anders denken.
ja. Is van, hoe ga ik hier landen? Ja.
Voilà. En hoe hard. Want omdat je het zei, gaan eten bij familie. En als ik hier dat doe, ik ben nog altijd bezig met een gsm. En toch nog aan het nadenken over het werk door een of ander woord dat valt op dat etentje. Daar heb ik het heel persoonlijk heel lastig mee om nog altijd los te laten. Maar in het midden van de zee lijkt me dat inderdaad gemakkelijker of
Ja,
wanneer je gaat zo.
inderdaad. Ja.
Voilà.
Ja, ik vind het ook niet erg van een beetje te blenden met familie over het werk praten. En dan hoor je een keer aan andere mensen die misschien ergens in ander soort bedrijven werken, ook wat feedback. En uiteindelijk, ja, het moet niet altijd daarover gaan natuurlijk, maar ik kan daar wel gerust over praten zonder daar de ganze tijd bezorgd over te zijn of
Ja.
stress over te hebben of zo. Ik bedoel, ja, ik vind
Dat is door
dat
die
gewoon
rekeur.
leuk.
Ja,
Ja, dat
voilà.
is gewoon leuk.
En dat gebrek aan stress is door die rekeur, hè, Stefan.
Hmm.
Dat komt
Ja,
ook
ja.
binnen.
Ja, er zijn
Nee.
wel andere challenges. Ja.
Ja, dat snap ik zeker. Ja, ik zag hier nu net op mijn blad nog staan, en daar ben ik niet over begonnen, ik snap niet waarom, maar we hebben het nu toch over sporten, dat je een snowboardongeval hebt gehad.
Dat ook nog snowboard. Ja,
Niks,
daar hoort ook
ja,
nog bij.
niks serieus hoop ik, dat was allemaal oké.
Ja, oké, okay, nu is dat oké, okay, maar toen was het natuurlijk wel even schrikken. Ik had 4 wervels gebroken
Oef.
door mijn rug te vallen. Maar de wervels gebroken, het is wel zo dat waar enkel de uitsteeksels van de wervels, dus de wervel zelf en de zenuw die daar in het midden zit, die was wel niet, die was niet beschadigd. Maar het was wel heel pijnlijk en ik heb dan ook 6 weken moeten in mijn bed liggen. Dan is ook wel, in die tijd was in 2010 ook, dat ik aan het nadenken was over een nieuw bedrijf oprichten en zo. Dus misschien is dat nog een geluk met een ongeluk. Ja, ik had het anders ook wel gedaan, maar
maar op dat moment een tijd gehad om erover na te denken. En
ja, inderdaad. Ja.
Okay. We gaan daar snel terug van weg, want het klinkt niet minder pijnlijk omdat alleen de uitstulpsels van de wervels waren.
Ja.
Toen je je bedrijf oprichtte en je bent van start gegaan, wat had jij voor ogen waar jij vandaag zou staan met je bedrijf? Toen?
Ja, 10 jaar geleden. Dan... Waar we nu staan, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik op een of andere manier wel iets voor ogen had dat we ongeveer waar dat we nu zitten. Ik had wel niet verwacht dat we ineens een unicorn gingen worden of zo. Dat was ook niet het doel of zo. Waar in het begin ook wel die bootstrapping, dat was ook iets dat we wel wouden blijven doen. En dan als we wat trager groeiden daardoor, dan was het ook zo. Dus qua grootte van bedrijf denk ik dat het ongeveer wel op binnen de verwachtingen ligt. Qua wat dan we echt doen en die pivot die we gemaakt hebben naar de assessments, dat kon ik natuurlijk niet... niet voorspellen. Dus dat had ik wel niet verwacht. In het begin dachten we van, oké, met die surveys, daar gaan we... In het begin was het vooral surveys van mobiele toestellen, zoals iPad en smartphone en zo. Dat we daar het verschil mee gingen maken met mobiele datacollectie. Dat was eerder de differentiator daar. En na een aantal jaren hebben we gezien dat de andere begon dat dan ook te doen. Nou, dat werd eigenlijk een beetje gemeen goed. Dat in die niche, of dat we daar dat lang zou duren eer dat we een groot bedrijf zouden hebben als we aan dat tempo zouden verder groeien. Ja. En dan moesten we wel iets nieuws zoeken, zoals ik gezegd had. Dus een nieuwe niche of product market fit. Dus na een aantal jaren hadden we wel door dat we niet bij die surveys gewoon gingen blijven. Maar wat het dan ging zijn, dat wisten we natuurlijk niet.
Hoe ben je erop gekomen dan?
Voornamelijk op basis van feedback van klanten. Een aantal klanten hadden ons gevraagd al van zo'n PDF-rapport dat met dynamische content dan op basis van de antwoorden die in de survey geeft. Kunnen jullie dat niet maken voor ons? En dan hebben we dat een paar keer gemaakt, gewoon als custom development.
Ja.
Natuurlijk, als je dat een paar keer maakt en als je ziet dat er een vraag naar is, dan denk je wel na van, zou dat niet standaard in ons product bijbouwen? Dus hetgeen wat we dan gedaan hebben in 2019.
Oké. En als je nu naar de komende 10 jaar kijkt, los van product natuurlijk, want je weet natuurlijk nooit hoe het gaat ontwikkelen of verlopen, maar waar wil je binnen 10 jaar staan met Pointer Pro?
Ja, binnen 10 jaar is misschien moeilijk, maar we willen eigenlijk wel de business maal 5 doen in 6 jaar, hebben we gezegd in onze doelstellingen. Wel wereldwijd marktleider zijn in die niche van assessment software, maar dus assessment software waarbij je de assessments zelf maakt, dus niet waar dat er... klaargemaakt assessments in de software zitten. Mm-hmm. Specifiek voor professional services, ook een thought leadership in digitalisatie van professional services en dan ook wereldwijd. Dus daar willen we staan. Qua product is het wel, je weet niet wat het gaat zijn, maar we hebben daar toch ook een bepaalde visie, ja? Waarbij we, wat we eigenlijk willen doen als bedrijf is professional service bedrijven te gaan helpen om te groeien sneller dan hun headcount. Ja? Dus hun revenue te laten groeien zonder dat hun headcount evenredig mee moet groeien. Ja? Ja. Dus dat is eigenlijk de heilige graal voor professional. Ja. Toen ik in consulting zat, moesten we altijd, als we ons revenue wilden laten groeien, altijd nieuwe mensen aanwerven. Niet dat nieuwe mensen aanwerven op zich slecht is of zo, maar om te kunnen groeien, onafhankelijk van die headcount, dat is wel belangrijk. En dan, digitalisatie heeft natuurlijk een belangrijke enabler daarvoor. En daar hebben wij dus, onze tool is daar een stukje van de puzzel. Er zijn nog andere zaken ook natuurlijk. Onze doel is dat soort bedrijven te helpen met te kunnen groeien sneller dan hun headcount. Ja. En daartoe denken wij dat we een product moeten bieden aan die professional service bedrijven. Dat we zeggen van, een professional service bedrijf in de toekomst moet eigenlijk naast de services ook nog een digitaal product aanbieden aan de klanten. Alle professional services bedrijven moeten dat doen. Dus je moet altijd ook een stuk software verkopen, waar dat de klant, waar dat hun klant dan, ja, een soort customer portal, waar dat hun klant kan op inloggen en waar dat zij self-assessments kunnen doen, ja, hun automatisch advies krijgen en hun performantie monitoren, dus in de tijd. Dat kunnen doen. Eigenlijk een beetje zoals een dokter, een consultant is een beetje zoals een dokter voor bedrijven. En bij de dokter moet je ook om 6 maanden langs gaan om je hart te checken of iets anders te laten checken. Via een assessment of een onderzoek, zoals dat dan noemt. Als een consultant een dokter is voor bedrijven, dan zouden de bedrijven, de klanten van die consultants, daar ook om de, ja, dus recurring moeten een assessment doen en dan ook advies krijgen van wat ze moeten doen. En dan die verbetering moet gevolgd worden door die dokter of door die consultant. En wij zouden de digitale tools, onze ambities, digitale tools bieden om dat allemaal te ondersteunen.
Oké, waanzin. Eigenlijk is dat de manier om je klanten constant gelukkig te houden. Want bij elk assessment weet je, als het dan een kwaliteitsassessment is natuurlijk, weet je in hoeverre ze nog tevreden zijn, al dan niet. Weet je in welke richting ze denken of willen gaan, al dan niet. Dus je hebt eigenlijk constant de vinger aan de pols bij je klanten.
Ja, inderdaad. Ja, correct. Dus dan is het ook een evolutie van het businessmodel van de consultants. Waar dat ook, maar ja, toen die consultant was, waren one-off projecten. Dus wel grote projecten natuurlijk, SAP-projecten en al zo'n zaken. Maar wat interessant is dat je, ja, niet enkel projecten, daarbij komt het ook nog een recurring model hebt, waar je constant eigenlijk inderdaad de vinger aan de pols houdt en de performantie van de klant in het oog houdt en dan ook verbeteringen aanbevelen. Ja, en die verbeteringen kan je natuurlijk uitmonden in andere projecten, ja, die je kan aanbieden aan je klanten.
Over andere projecten gesproken, je hebt een ruim netwerk, grote klanten. Ben je nog met andere dingen bezig ook, of enkel en alleen met Pointer Pro?
Ik zit nog in een ander bedrijf, ja, als aandeelhouder, Sensor2Me. Dat zijn sensoren voor ouderen te monitoren en langer te kunnen laten alleen wonen. Huh? Dus dat is ook een bedrijf in Antwerpen. Maar ik ben daar gewoon, ik ben daar eigenlijk aandeelhouder, maar ik ben daar niet actief in bezig. Nee. En voor de rest, ben ik enkel met Pointer Pro bezig.
Ja, bepaalde netwerken waar je
in. Ja, dat wel, ja. Dus we hebben morgen is een barbecue in Nederland van SaaS-bazen. Dat zijn allemaal SaaS software service bedrijven. Die zo'n clubje vormen. Dus dat is trouwens ook met een podcast. Ik heb die via de podcast ook leren kennen. Dus allemaal Nederlandstalige softwarebedrijven. Op zich interessant om kennis te maken, informatie uit te wisselen en zo. Dan wat hebben we nog? Scale Up Vlaanderen via Agoria en Siris. Waar we bij zitten. Die ook af en toe een breakfast of een event organiseren. Dan hebben we ook rond SaaS-Talk. Dat is een internationale organisatie die ook een conferentie hebben in Dublin, in Ierland en ook in de US elk jaar. Daar zit ook zo in een groepje, in een mastermind, dat we ook om de maand online samenkomen om ervaringen uit te wisselen. Dus er zijn wel wat dingen. Bij Voca zitten we ook, maar daar heb ik eigenlijk niet zoveel, daar maak ik niet zoveel gebruik van de activiteiten, moet ik zeggen. Nee. Daar ga ik niet zoveel naar de activiteiten van. Ik ben wel liefst, als het professioneel is, in dezelfde sector leer je natuurlijk het meest bij, alhoewel dat je van andere sectoren ook soms, soms kan het wel interessant zijn, een andere invalshoek te hebben ook.
Ja, het zou een gezonde mix moeten zijn. Ik blijf bij SaaS-bazen hangen. Ik vind dat wel een hele mooie naam. Dat is een barbecue in Nederland. Weet eens in Nederland dat Saas saus is in het Antwerps? Anders kan je het al ten berde brengen.
Allee, vragen om een barbecue.
Wilt er iemand Saas?
Welke Saas hebben jullie hier?
Je kunt het proberen. Als het niet goed valt, het mopje, dan heb je het niet van mij. Dat is dat afspreken. Stefan, als je nu terug zou beginnen... Ik vroeg je straks, als je terugkijkt naar wanneer je begon, Had je dan gedacht dat je vandaag zou staan waar je staat? Maar als je terug zou beginnen en terug naar dat moment gaat, welke tip zou je jezelf geven op dat moment, met wetende wat je nu weet?
Ja, misschien twee dingen. Ten eerste voor die product market fit. Om te zoeken waar juist je niche is en waar je dan echt wilt op focussen om dan verder te gaan. Iets dat elke ondernemer ja, moet doen, denk ik. Het is moeilijk om vooraf te voorspellen van wat het juist gaat zijn. Want ja. Daarom moet je het juist experimenteren. Maar ik denk dat we... wat ik anders zou doen, ik zou wel sneller proberen tot de conclusie komen dat iets dan ofwel wel hetgeen is waar je verder in gaat, ofwel niet. Ofwel niet en daar bepaalde criteria voor definiëren. Dat als er x aantal tijd die en die zaken gehaald zijn, of in termen van nieuwe klanten of attractie of zo, dat je dan zegt van oké, het was een leuk idee, maar we moeten realistisch zijn, we gaan hiermee stoppen en we gaan naar het volgende gaan. En dat we dan minder tijd erover zouden gedaan hebben om uiteindelijk die niche te vinden. Ja?
Ja, maar dat is emotioneel, denk ik, soms moeilijk om vanaf te wijken.
Ja, correct. Ja, en dat was bij ons ook het geval. Ja. Omdat je die criteria dan niet gezet hebt. En ja, misschien kon je daar ook hulp van externe of van andere ondernemers gebruiken die het al een keer gedaan hebben. Ja. Zoals je zegt, als je denkt dat je product market fit hebt, iemand die een keer heel nuchter tegen u zegt van oké, ik zie hier die cijfers en laat me eens met waar prospecten bellen en forget it, dat is geen product market fit. Hoe hard dat dan ook mag klinken.
Ja, dat moet je aanvaarden.
Ja. En dan een tweede is, wat ze dikwijls zeggen als tip is, maak gebruik van uw netwerk en dat moet je zeker doen. Dat is een beetje een tip die... niet zo nieuw is misschien. Maar wat ik vooral zou willen aanraden ook, of wat ik anders zou willen doen, of aan anderen zou willen meegeven, is van ook heel snel buiten je netwerk te gaan. Dus niet te veel te blijven hangen op je netwerk, want je netwerk is niet scalable. Ja?
Ja, okay.
Het eerste euforiemoment is natuurlijk als er een nieuwe klant optekent, als je de eerste klant hebt. De eerste klant komt meestal uit je netwerk, misschien via. Maar het tweede euforiemoment, en dat is misschien nog een groter of een belangrijker moment, is als er iemand is die niet uit je netwerk komt en die je gewoon heeft leren kennen via een kanaal, een online kanaal bijvoorbeeld, en die wordt klant.
Ja, absoluut.
En die woont ergens in West-Australië of whatever. Dan is het wel oké. Okay, die kent mij niet, dus die doet echt wel voor mijn product en voor... Niet omdat hij mij kent. Dus dat is ook wel belangrijk. En nu, dat hij het voor u... diegenen die uit uw netwerk komen, gaan het ook wel voor uw product doen. Want ze gaan... Netwerk is goed voor introductie, maar daarna moet je nog bewijzen dat je een goed product hebt, anders gaan ze het ook niet kopen. Dus dat is op zich niet zo belangrijk. Wat er belangrijk is aan dat tweede moment is, dan weet hij dat het scalable is. Hè? Want als er iemand in West-Australië het koopt, waarom zou dat niet in Amerika of ergens, waar ook ter wereld, mensen zijn die dat willen kopen. En dat,
ja. Oei.
Dat is belangrijk voor een scalable business om dat te bewijzen.
Wel, ik relateer het even aan mijn podcast. Podcastgod Andries Bekkers, sidekick van Alex Agnew in een andere podcast, die is hier ook gepasseerd voor een interview. En die heeft mij achter de schermen toen gezegd van moment dat er meer mensen luisteren dan uw vrienden en familie, dan ben je pas vertrokken. En dat is eigenlijk hetzelfde principe wat je daar zegt. Dus helemaal akkoord mee, ja, absoluut. Oké, dank u wel voor deze leuke tips, Stefan. Heb jij voor jezelf het gevoel dat je alles hebt kunnen brengen, zeggen, vertegenwoordigen van Pointer Pro wat je in gedachten had toen we deze podcast planden? Want het is tijd om nog iets te zeggen anders.
Nee, ik denk het wel. Ik denk ook dat we... Ja, wat mij drijft als... Om elke dag terug aan de slag te gaan, is ook... toch een beetje een... we zien dat veel software... software wordt belangrijker voor de industrie en ook voor ons persoonlijk leven. En anderzijds wordt veel software in Amerika gemaakt, en buiten Europa, misschien ook in China meer en meer. En ik denk ook wel ja, het voorbeeld stellen dat wij dat hier ook kunnen, uiteraard. Niet enkel de software bouwen, maar ook een bedrijf daar rond maken en ook internationaal verkopen. 50% van onze klanten zit in Amerika, dus die hebben ook helemaal geen probleem om Europese software te kopen. Ja, dat vind ik wel belangrijk, omdat dat is wel een innovatieve sector. En als we dat allemaal laten ergens anders maken, niks tegen Amerika, even bewondering voor wat ze daar doen. Maar het is toch wel belangrijk om dat te kunnen bewijzen, daar ergens een rolmodel in te zijn. Dat het allemaal kan, dat je daar ook niet miljoenen en miljoenen venture capital moet voor ophalen. Ik denk dat het toch wel belangrijk is om dat aan te tonen. Dat vind ik ook wel voor de mensen die bij ons werken, voor onze klanten, voor degenen die ons kennen, dat ze daar voor een stukje ook inspiratie kunnen uithalen. Dat vind ik ook wel belangrijk.
Absoluut. Je bent daar een prachtig voorbeeld van. En bijna een pionier, zou ik zeggen. Want dat hebben we inderdaad veel te weinig. Ik merk wel dat het meer en meer aan het opkomen is, die start-ups daar rond. Maar jij bent wel van 2012 actief, dus je bent de goeroe. Ik heb het gezien.
Ja, als er luisteraars zijn die die daar een keer willen over klankborden of zo, mag dat ook altijd.
Oké. Stefan, ik ga even afscheid nemen van de kijker en luisteraar. Ik ben zo dadelijk bij jou terug. Voilà, iedereen, dank u wel om deze aflevering weer volledig te bekijken of te beluisteren. Je kan alle afleveringen van deze podcast vinden op belgische-ondernemers.be. Daar zijn alle vorige afleveringen op eender welk platform waarop u verkiest te vinden. Je vindt ons ook op Instagram, Facebook en LinkedIn onder Belgische Ondernemers. Stefan, dank u wel om hierbij te zijn. Ik hoop dat je het zelf ook een beetje leuk vond om je verhaal te brengen in de Belgische Ondernemers podcast.
Zeker, zeker. Ja, bedankt daarvoor. En ik reed Nederlands, dat mag ook wel eens iets anders dan het Engels. Ja.
Ja. En nu heb je iets om mee uit te pakken op de barbecue natuurlijk.
Ja, inderdaad.
Oké, dankjewel en iedereen tot een volgende keer.